Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. En ook het zesde van deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. En wat er verder volgt in het vierde en het zesde van Psalm 48.
bij de geloofsbelijdenis met losse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 5, 6 en 7. En zingen daarna Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Psalm 95, vers 4. Nadat wij geloofsbelijdenis hebben gedaan met Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de paragrafen 5, 6 en 7. Daar belijden wij als volgt. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Toch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig is. Amen. Wij lezen eerst 2 Thessalonicenzen 1, de versen 3 tot en met 10. En daarna 2 Korinthe 5, vers 11, tot en met hoofdstuk 6, vers 2. Dus eerst 2 Thessalonicenzen 1, de versen 3 tot en met 10. En daarna 2 Korinthe 5, vanaf vers 11. Tot en met hoofdstuk 6, vers 2. Eerst 2 Thessalonicenzen 1, de versen 3 tot en met 10, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons komt. Wij moeten God allen tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeenten Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. En dan 2 Korinthe 5, vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 6, vers 2. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij zoudt stof hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God er ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Tot zover. Laten we samen bidden. Heren, we hebben beleden dat u naar uw welbehagen met uw woord komt, tot wie u komt. En zo is dat vanavond. Er is er niet één te veel en niet één te weinig. Er luistert er niet één te veel mee en ook niet één te weinig. Wat heeft u van eeuwigheid bepaald. En niet alleen voor vanavond, maar al de zondagen waarop uw woord, de bediening der verzoening uitging en door de week, als het woord onder ons verkondigd werd vanaf de kansel of in het kringwerk, dan heeft u bepaald wie er waren en wie er niet waren. Dan heeft u bepaald tot wie u uw handen uitstrekte. En we hebben samen gezongen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Want u heeft ons in het achterliggende jaar zeer beweldadigd, Heere. Dat we nog mogen zijn, dat we niet in de hel liggen. Dat we nog mogen zijn onder het aanbod van de genade. Al die keren uw roepstem mochten horen. U hebt op de fluit gespeeld, uw klaagliederen gezongen. U hebt uw woord biddende laten verkondigen onder ons. Zoals we dat gelezen hebben, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat heeft u een arbeid aan onze ziel ten koste gelegd, Heere? Een heel jaar lang. Vanavond komt u ons samen te brengen. Om deze weldaden te gedenken. Want dat is wel het voornaamste. Dat u het woord laat uitgaan. O Heere, u weet wat het uitgewerkt heeft. En wij weten het ook in ons persoonlijk leven. U weet hoe we geluisterd hebben. En wij weten ook in ons leven hoe we geluisterd hebben. En eens zal op die grote morgen de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnen, wraakdoende met vlammend vuur over al degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. O Heere, kunnen wij vanavond ook die weldaad gedenken dat u ons opzocht voor het eerst of opnieuw. Dat u onze blinde zielsogen opende. Dat u onze schuldbrief thuis bracht. Dat u onze ziel vrij sprak. Dat u ons bekeerde zoals u al uw volk bekeert. Zijn wij vanavond ook samengekomen om u te gedenken wat u geschonken heeft, zo heel persoonlijk. Heere, u zocht mij op in januari of in maart of in augustus. U weet het, wij weten het ook, heel persoonlijk. Het woord zal nooit ledig tot u wederkeren. Het zal doen hetgeen u behaagt. Wij gedenken uw weldadigheden dat niemand van ons door de dood is weggenomen. Opnieuw hoeven er geen namen afgelezen te worden. Wij mogen wel met recht vragen waarom. Waarom, Heere? Waarom heeft u onze gemeente zo beweldadigd? Dat hebben we niet verdiend. Dat we niet met elkaar gestaan hebben rondom een geopend graf. Dat families niet in rouw gedompeld zijn. Hoewel het niet wil zeggen dat er geen verliezen geleden zijn. Dat mensen geen pijn ervaren hebben. Dat er geen rouw is in het midden van de gemeente. O zeker zijn er ook kruizen, ook verborgen kruizen. En toch. Toch moeten wij zeggen, u hebt niet met ons gedaan naar onze zonden. Wij gedenken uw weldadigheden. O Heere, zo zijn we weer gekomen aan het einde van dit jaar. Geef ons oogmoed en nederigheid des harten. Want we waren niet die we hadden moeten zijn. hebben de schuld alleen maar groter gemaakt. En vanavond wilt u zulke mensen, zulke schuldenaren, die het hele jaar alleen maar alles hebben verknoeid, want alles wat van ons komt, dat is knoeiwerk. Vanavond wilt u nog eenmaal zulke zondaren uitnodigen, waarschuwen, lokken. O Heere, geef dat uw woord nog kracht mag doen. Kracht mag doen, opdat er voor het eerst een breuk komt met de zonde in ons leven. Kracht mag doen, opdat de heerlijkheid van Christus ons hart zal vervullen en wij de wereld een scheidbrief geven. Kracht mag doen, opdat wij ook door de genade, als we u mogen kennen, mogen opwassen de kennis van u. Ontfermt u zich over ons allen, Heere. U gaat uw ongekende gang door de geschiedenis heen en de eeuwen wentelen voort. En elk jaar, elke dag, elk uur zijn we dichter bij die grote morgen waarop Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Heere, gedenk dan de gemeente. Wees u ons allen nabij. U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons vanavond opzoeken. Wilt u met uw woord doordringen tot in de binnenste delen van ons hart. En wilt u geven dat we een onverdiende, maar onmisbare zegen van u nog mogen ontvangen. Simson, die vroeg toen hij dit leven ging verlaten, sterk mij nog eenmaal. En nu wij dit jaar gaan verlaten, bidden we u, sterk ons nog eenmaal, Heere, om uw woord te horen, en kon het zijn ook te bewaren, en uw woord uit te dragen. Help ons, o God aller genade, en geef ons een onvergetelijke avond. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen Psalm 102, vers 14 en 15. Psalm 102, vers 14. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gebrocht door uw vermogen. En het 15e als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. De laatste keer dit jaar komt het woord van God tot ons. En wel uit 2 Thessalonicenzen 1 en uit 2 Korinthe 6. En als kerntekst lees ik u 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 midden. Deze woorden in de openbaring van de Heere Jezus. En 2 Korinthe 6 vers 2b. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Tot zover. Het gaat vanavond over de wederkomst van Christus. Ten eerste tot troost. Ten tweede tot oordeel. En ten derde nu nog niet. De wederkomst van Christus tot troost. Tot oordeel. Nu nog niet. In de tekst uit 2 Thessalonicenzen 1 staat het woordje openbaring. En daarmee is bedoeld openbaar worden. Dus de Heer Jezus zal openbaar worden vanuit de hemel. Met de engelen zijn er kracht. Dat betekent dat wij hem nu niet zien met dit lichamelijke oog. Een kind van God ziet hem wel met het oog van het geloof, maar met deze ogen zien we hem nu nog niet. Maar hij zal openbaar worden. Er breekt een dag aan waarop alle oog hem zal zien. Tot troost of tot oordeel. En die dag waarop de Heer Jezus terugkomt, voor de tweede keer naar deze aarde gaat, heeft betekenis voor alle mensen. Binnen en buiten de kerk. Jong of oud. Voor de een zal die dag een dag zijn van grote vreugde en blijdschap. De dag waarop de bruidegom zijn bruid komt halen. De dag waarop de verdrukking vergolden zal worden. Die de bruid op deze aarde heeft ondergaan. Voor de ander zal die dag een dag van grote verschrikking zijn. Als de Heer Jezus komt met de heilige engelen. Probeert u zich daar maar een beeld van te vormen. Als op een zekere dag het teken van de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden in de wolken, in de lucht. En de tijd ophoudt. En waar we dan ons ook bevinden op deze wereld, overal zullen alle mensen hem zien. En iedereen zal op dat moment beseffen, dit is het einde. Dit is het laatste. Van deze aarde. En van deze bedeling. Hij zal in zoveel majesteit verschijnen. Als hij omringd wordt door die duizenden maal duizenden engelen. Die de opdracht krijgen om het kaf van het koren te scheiden. het onkruid van de tarwe te scheiden, de goede en de kwade vissen te scheiden. Dat hebben wij niet te doen. Zolang wij nog in deze bedeling zijn, dat doet God zelf, dat doet Christus zelf. En hij doet dat straks door middel van zijn engelen. Wat een verschijning zal dat zijn, al is het op klaarlichte dag. Als Christus in volle glorie en in volle heerlijkheid, omringd door al die engelen, naar deze aarde zal komen. Om te oordelen de levenden en de doden. Tot troost of ten oordeel. Laten wij eerst naar aanleiding van de Thessalonicenzen zien wat het betekent dat de Heer Jezus terugkomt tot troost. Troost is nodig voor mensen die verdriet hebben. En blijkbaar was er in de gemeente van Thessalonica verdriet. Ze werden niet overmand door verdriet. Ze worden geroemd vanwege hun lijdzaamheid. Maar makkelijk had de gemeente het niet, de jonge gemeente. Wij weten uit Handelingen dat Paulus maar 3 sabbatten in die gemeente is geweest, in de stad Thessalonica. En 3 sabbatten heeft hij daar gepreekt in Thessalonica. En de Heere heeft die 3 dagen rijk gezegend. Er is een gemeente ontstaan. En die gemeente had zo'n puur geloof dat er in de wijde omtrek over gesproken werd. In de goede zin van het woord. En in deze tweede zendbrief hebben wij gelezen dat het geloof in een korte tijd ook zeer is verdiept. En dat bleek wel uit de grote lijdzaamheid die ze hadden. Zij verdroegen de verdrukking om de naam van Christus. En die verdrukking die is er van meet af aan geweest. Kunt u lezen in de Handelingen. Een groepje felle Joden, godsdienstige mensen zijn vaak heel felle mensen, kunnen het niet uitstaan dat Paulus daar preekt en dat de preek gezegend wordt. En dat er een gemeente ontstaat naast de synagoge. Voor Paulus wordt het levensbedreigend. En daarom zenden de broeders hem weg naar een volgende plaats waar Paulus doorgaat met de prediking van het evangelie. Dus als de apostel in zijn briefjes aan de gemeente van Thessalonica schrijft over verdrukking, dan komt die verdrukking met name van de kant van de godsdienstige Joden. Want zij die Christus niet kennen en toch alleszins godsdienstig willen zijn, zijn het meest fel in het verdrukken van de kinderen van God. En de Thessalonicenzen hebben het verdragen. Ze hebben eronder gebogen. Ze hebben gezwegen. Maar wij weten dat die eerste christengemeenten in het Romeinse Rijk het ook niet makkelijk hadden. Het geloof dat zij door genade ten deel waren gevallen, zorgde ervoor dat ze gasten en vreemdelingen waren en niet meer mee konden doen met de overdadigheid, de uitgieting van de zonde en de ongerechtigheid. En dat riep ook weerstand op onder de lokale bevolking op hun werk, of waar dan ook. De Romeinse keizers hebben die eerste christengemeenten fel vervolgd. Paulus gaat ook schrijven in het tweede hoofdstuk over de antichrist, de mens der zonde, de grote afval. Met andere woorden, het woord van de Heere Jezus gaat in allen tijden in vervulling. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat was toen, in de gemeente van Thessalonica. Dat is tot op de dag van vandaag. En die verdrukking zal ook toenemen naarmate dat het einde nadert. En het lijkt erop dat de Heer Jezus zich verborgen houdt. Want als onze tekst zegt in de openbaring van de Heer Jezus, dus u moet dat lezen als hij zal openbaar worden, dan betekent dat dat hij nu nog niet gezien wordt. Wij leven door het geloof en niet door aanschouwen. De gemeente van Christus heeft altijd te maken met wat voor ogen is. En zij ontlenen hun kracht aan Christus die niet gezien wordt, maar die wel terugkomt. Dat moeten wij in deze laatste dienst maar onthouden. De gemeente van Christus heeft altijd te maken met wat voor ogen is. En wat voor ogen is, zo lijkt tenminste, is een zaligmaker, een koning, een Jezus, een borg, een redder die zich afzijdig houdt. Is een God die zich niet bemoeit met de gemeente in de verdrukking. Is een God die het onrecht maar laat zegevieren en de gemeente bijna ten onder laat gaan. En de hel die zingt de gemeente toe, waar is God op wie gij bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Wij zien hem nu nog niet, wil de apostel als het ware zeggen. Nu nog niet. Hij zal wel verschijnen, maar nu zien we hem niet. Nu zien we het tegendeel. En die paradox, die zal alleen maar scherper worden naarmate het einde nadert. Als de antichrist zich manifesteert en openbaart, en dan lijkt het wel alsof Christus geheel achter de horizon is verdwenen. En je ziet hoe de mens der zonde tekeer gaat op deze wereld en de kerk meer en meer naar de rand van de samenleving verdrongen wordt. Waar is God? En het lijkt alsof de goddeloosheid de overhand krijgt. Het lijkt niet, het is ook zo. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. Het zal in een stroomversnelling gaan naarmate het einde nadert. En God laat het allemaal maar zijn gang gaan. En God hoort niet naar de kerk in de verdrukking als zij roepen vanuit de benauwdheid. Zo was het in de jonge gemeente van Thessalonica. Overal hadden zij te maken met verdrukking, met pijn, met vervolging, met moeite. En waarom antwoordt de Heere Jezus niet? Waarom doet hij geen recht en gerechtigheid op deze aarde? Waarom laat hij de vijand maar zijn gang gaan? Waarom verlost hij zijn verdrukte kerk niet? Waarom staat hij niet op ten oordeel? Waarom hebben de vijanden het voor het zeggen? Waarom vermenigvuldigt de goddeloosheid zich op deze aarde? Waarom gaat het altijd door het tegendeel heen? Paulus hoort het van Timotheus, dat de gemeente van Thessalonica het moeilijk heeft en dat er verdrukking is. En daarom schrijft hij dit tweede briefje, kort na de eerste. De eerste brief van de Thessalonicenzen is ook de oudste. Is ook werkelijk de eerste brief die Paulus aan een gemeente geschreven heeft en opgenomen is in de kanon, in de Bijbel, het onfeilbare woord van God. Opdat niet alleen de gemeente van Thessalonica, maar de christenen, al de christenen door al de eeuwen heen in de verdrukking, in Noord-Korea of waar dan ook, moed zouden scheppen. In de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel, met de engelen zijner kracht. De gemeente van Thessalonica kan alleen maar volharden, alleen maar geduldig zijn in de verdrukking, alleen maar lijdzaamheid beoefenen, als zij mogen zien op hem die komt om de wereld te richten in gerechtigheid. De gemeente kan alleen maar verdragen in het geloof dat God een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Maar zolang hij nog niet verschenen is, zolang zal de gemeente in de verdrukking blijven. Waarom? Wel, de Heer Jezus wil dat zijn kerk uitziet naar zijn komst. En dat het bede Maranatha leven zal zijn in hun hart. De gemeente wil dat zij zullen uitzien. Kom Heer Jezus, ja kom haastig. En straks als hij zal komen, dan zal hij dat rechtvaardig oordeel oordelen. Want gemeente van Thessalonica en alle christenen die verdrukt zijn geworden en verdrukt worden en verdrukt zullen worden, luister wat de Heer Jezus eens tegen Saulus van Tarsus zei. Saul, Saul, wat vervolgt ge mijn kinderen? Dat staat er niet. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Gemeente van Thessalonica, uw verdrukking is zijn verdrukking. Uw lijden is zijn lijden. In zekere zin kun je zeggen, hoewel Christus verheerlijkt is en aan de rechterhand van zijn vader zit, dat hij nog steeds lijdt. Hij lijdt in de zijnen. En al het lijden dat zijn kinderen hier op aarde wordt aangedaan, dat wordt hen aangedaan. Daarom zegt onze catechisme zo schoon. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Houd vol, kind van God. Zij die u nu plagen en nu verdrukken en nu vervolgen, zullen straks geoordeeld worden en in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Zo troost Paulus de verdrukte gemeente van Thessalonica met de wederkomst van Christus. Want als hij straks komt, dan zal hij een rechtvaardig oordeel oordelen. Dat is de troost van de wederkomst. Voor de mensen die nu verdrukt worden, vervolgd worden, om zijn naams wil. En die verdrukking en die vervolging is, opdat we uit zouden zien, zoals de Heer Jezus dat leert in die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en van die weduwe. Die weduwe die dag en nacht aanhield. Doe mij recht tegenover mijn wederpartijders. Daarom, kind van God, Wees niet mismoedig. Wees niet mismoedig. Aan elke verdrukking komt een einde. En eens zal uw zaligmaker het voor u in het openbaar opnemen. En dan zullen al de vijanden bekennen dat het om de naam van Christus ging. Om de zaak van Christus ging. Laat dat uw troost zijn. Laat dat u moed geven om te volharden tot het einde. Laat dat u tot ondersteuning en tot vertroosting zijn in het strijdperk van dit leven. Al ziet u hem niet, hij ziet u wel. En hij ziet wel welk een onrecht en een leed u wordt aangedaan. Maar hij zegt u vanavond op deze oudejaarsdag. Wreekt u zelf niet, beminden, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Wees geduldig in de verdrukking, kind van God. Buigt onder alles wat u wedervaart. Wat u wedervaren is. Uw zaligmaker leeft. En hij zal openbaar worden. Wij zien hem nu nog niet. Wij leven nu door het geloof. En het geloof klemt zich vast aan het onfeilbare, onveranderlijke woord van God. Het gaat vanavond over de wederkomst van Christus. Onze eerste gedachte tot troost. Onze tweede gedachte tot oordeel. Want daar spreekt het gedeelte uit de Thessalonicenzen eveneens over. Nog even. En dan zegt een Godvrezende moeder tegen haar kind. Het is zover. Daar is Christus. Wat een dag. Als we dan eruit zien en die dag breekt aan, zegt moeder. Zult u dat met blijdschap tegen uw kinderen zeggen? Daar is hij. Want hij komt om de aarde te richten, om vergelding te doen, om wraak te offeren over de vijanden. Wat zal dat een blijde dag zijn voor die Godvrezende moeder en voor die Godzalige vader, voor dat Godvrezend meisje en die Godzalige jongen. Dan zullen we uitroepen, als we hem hebben lief gehad, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is zover. We hebben uitgezien. We hebben hem verwacht. Door de verdrukking heen. De oven werd 10 maal heter. We konden het niet meer verdragen. We konden niet meer staande blijven. We konden niet meer volharden. O mijn kind, daar is hij. Lees met me mee wat er staat. Hoe hij zal verschijnen, zich openbaren. Met vlammend vuur staat er, wraakdoende over degene die God niet kennen. Dat is de troost voor de gemeente van Christus. En die gemeente van Christus, die herkent u aan haar weduwengestalte. Ze is gekleed als een weduwe. Ze gaat in een rouwgewaad. Daar werd de gemeente van Thessalonica aan herkend. Zij voelde zich niet thuis op deze aarde. Ze hoorde niet bij de wereld. En daarom werd ze verdrukt en vervolgd ten bloedens toe. Maar ze zag uit naar haar man, naar haar bruidegom, die haar zou beschermen in alle gevaar en die het voor haar zou opnemen. En in die weduwgestalte riep ze, doe mij recht. En nu schrijft Paulus, tot oordeel voor de vervolgers, maar tot troost voor de weduwe. In de openbaring van de Heere Jezus, met vlammend vuur, raakdoende over degene die God niet kennen. Wij zien hem nu nog niet. En de goddelozen zien hem nu nog niet. Maar straks zal alle ogen zien, als hij met vlammend vuur zal komen, tot troost voor de vervolgde kerk. En de vijanden zullen van meet af aan weten, dit is hij, om ons te oordelen. En daarom zullen zij hun toevlucht zoeken bij de bergen, om onder die bergen voor eeuwig verpletterd te worden, om niet met dat vlammende vuur van Jezus' openbaring in contact te komen. Hoewel wij hem nog niet zien. Hij ziet het wel hoor. Alles wat er gebeurt. Het onrecht. Gods kind wordt aangedaan. Hoe ze veracht worden. Gesmaad worden. Hoe ze in de val gelokt worden. Hoe ze bespuwd worden. Hoe ze te neergeslagen worden. Noem allemaal maar op. Maar eens zal hij komen. Al zal het een vreselijke dag zijn. Voor sommigen. Een dag. Ten oordeel. Voor wie is de wederkomst van Christus vreselijk? Er staat in vers 8. Over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet kennen. Gehoorzaam zijn. Dat is aangrijpend. Dat er mensen zijn die nooit bekend geweest zijn met het evangelie. Wij wel. Zij niet. God maakt onderscheid waar het niet is. En toch zal de Heere Jezus met vlammend vuur wraak doen over die mensen. En zeg vanavond niet, dat is onrechtvaardig. Wees met innerlijke ontferming bewogen over de mensen die God niet kennen. En maakt u hen die ene naam tot zaligheid bekend. Misschien woont er wel bij u een in de buurt die God niet kent. Die nog nooit van de Heere Jezus heeft gehoord. Heeft u hem ooit gewezen op die weg tot zaligheid? Want deze mensen die God niet kennen, die zullen voor eeuwig verloren gaan onder dat wraakdoende vuur van God. En God is rechtvaardig. Want in de Romeinenbrief staat dat ze tijd hebben gehad om God te zoeken. Zij hadden vanuit de schepping de schepper moeten gaan zoeken. Hoe veel te meer u en ik, die het woord hebben, het evangelie hebben, haast u daarom om in dat woord de zaligmaker te zoeken. Want hoe veel te meer zult u gestraft worden als u onverzoend sterft. In de openbaring van de Heere Jezus, als hij met vlammend vuur wraak zal doen. Over degenen die God niet kennen. De weg tot behoud niet hebben geweten. En de kantekenaren zeggen niet kennen. Is niet liefhebben. Is niet vertrouwen. Daar kom ik een stapje dichterbij. Heeft u Jezus lief? Vertrouwt u hem? Heeft u genoeg aan zijn woord? Onder al de omstandigheden van het leven. Als u vanavond nee zegt. Dan zegt u, ik ken hem niet. En als u hem niet kent. Dan zal Christus eerdaags wraak offeren over u. Met vlammend vuur. O die hel. Die toren van God. Tweede, waar Paulus over spreekt, dat zijn degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zijn de mensen die dus wel bekend geworden zijn met het evangelie? Dat zijn de mensen die onder het aanbod van de genade hebben gezeten. U en ik vanavond. Maar die dat evangelie niet gehoorzaam zijn geweest. Wat zijn het voor mensen die dat evangelie niet gehoorzaam zijn geweest? Dat zijn mensen die een struikelblok zijn. Die ergernissen verwekken in de gemeente. Die zelf niet ingaan en anderen verhinderen om in te gaan. En ook mensen die vreesachtig zijn, die zich schamen voor de belijdenis van de Heere Jezus, die er geen pijn en geen moeite voor over hebben, die zo goedkoop mogelijk zalig willen worden, die zijn ook het evangelie ongehoorzaam. Er zijn mensen die het woord van God in twijfel trekken. Zou dat allemaal wel waar zijn? Is het wel waar wat hier geleerd wordt? Kan het ook niet op een andere manier? Er zijn zoveel geloven op deze wereld. Misschien hebben alle gelovigen wel iets waars in zich. Niemand kan eigenlijk zeggen de waarheid in pacht te hebben. Zou het bij ons alleen maar echt zijn, alleen maar waar zijn? Zouden dan zoveel mensen op deze wereld verloren gaan, die het evangelie van de Heere Jezus nooit gehoord hebben? Het kan toch niet bestaan met een God die liefde is? Er zit een vraagteken achter het onfeilbare woord van God. Maar het zijn ook mensen, net als u en ik, die trouw in de kerk komen, die een deugdzaam leven leven, die in zekere zin de grove zonde buiten de deur houden, die houden van een rechtzinnige prediking, maar die de Heere Jezus verwerpen. Die hem ook in het achterliggende jaar nooit hebben omhelst. Dat is aangrijpend. Want de schrift leert mij, als wij dit enige slachtoffer voor de zonde verwerpen, dan blijft er geen slachtoffer meer over. Buiten de kerk kan de zonde tegen de Heilige Geest niet bedreven worden. Het kan alleen maar binnen de kerk. Binnen de kerk kunnen wij ons verharden tegen het evangelie. Dat is aangrijpend. Want vers 8 zegt wel heel duidelijk. Degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En we hebben beleden dat het onze eigen schuld is. Wat is dat voor een evangelie? Wel, dat evangelie wordt het evangelie des vredes genoemd. God biedt u vrede aan vanavond. Vrede door het bloed van de Heere Jezus Christus. God strekt zijn hand uit en hij biedt zijn vriendschap aan. De Heere zegt, zullen we de wapens neerleggen? Vrede door het kruis van Christus. U kunt vanavond vrede met God krijgen door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. U kunt zalig worden om niet. U kunt vrede krijgen in uw geweten. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. Ik verkondig u vanavond dat er vrede is bij God. Dat wil zeggen, de hitte van Gods gramschap is uitgewoed in zijn gekruisigde zoon daar op Golgotha. God heeft vrede in het werk van zijn zoon. En het evangelie verkondigt ons vanavond vrede. Er is vrede bij God. En die vrede laat hij verkondigen door het evangelie. Als u dit evangelie verwerpt, dan blijft u in vijandschap. Dan blijft u in oorlog. Dan blijft u strijden tegen deze God. En dan zal er een dag aanbreken waarop de Zoon van God zich zal openbaren, wraakdoende met vlammend vuur over al degenen die vanavond hun wapens niet willen neerleggen en niet gerechtvaardigd willen worden door het geloof alleen. Ziet u waar u mee bezig bent vanavond als u uw wapens niet neerlegt aan de voeten van het kruis? Dan strijdt u tegen het evangelie des vredes. En dan zult u straks getroffen worden door dat vlammende vuur van de wraak van de Zoon van God. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat is het evangelie. Christus kwam. Christus komt vanavond om zondaren zalig te maken. Laat u dan zaligen. En indien niet, dan zal hij straks komen met vlammend vuur en wraak doen over uw ongeloof. En o, luister met mij mee vanavond wat er staat. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Als u vanavond de Heere Jezus verwerpt en u blijft hem verwerpen, dan zal u voor eeuwig gestraft worden. Eeuwige rampzaligheid. Eeuwig wegzinken in die buitenste duisternis. Nooit meer een terug. Er is nooit meer een traan. Daar is nooit meer dat lieflijke aanbod. O, die onzagwekkende, eeuwige straf. En zeg vanavond niet, dat is te streng. Ik zeg u, het staat in het woord. De Heere Jezus zegt van Judas, het was beter geweest dat hij nooit geboren was geweest. Als eerdaags die grote morgen aanbreekt en mijn Jezus terugkomt om zijn verdrukte kerk thuis te halen en de goddeloze mensen te straffen. Als hij komt met vlammend vuur om wraak te doen, omdat u zich niet hebt willen laten zaligen, dan was het beter dat u nooit geboren was geweest. Neemt het harte, want het woord van God is een onfeilbaar woord. Het gaat vanavond over de wederkomst van Christus, tot troost voor zijn verdrukte gemeente, tot oordeel voor degenen die de kinderen van God verdrukken. Onze derde gedachte, nu nog niet. Er staat in vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn. Dat is nu nog niet. Wat is het nu dan? En dan gaan we naar 2 Korinthe 6. Vers 2b. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Onboetvaardige zondaar, ik waarschuw u vanavond, u die de kinderen van God verdrukt, ik waarschuw u vanavond, hij zal straks met vlammend vuur wraak doen. Maar het is nu nog de dag der zaligheid. En het is nu nog de wel aangename tijd. Wat een wonder. Dat er nog een dag van zaligheid is. 365 dagen van zaligheid liggen achter ons. En de laatste uren van de laatste dag der zaligheid in dit jaar zijn aangebroken. Nog geen Jezus met vlammend vuur braakdoende, maar nog de dag der zaligheid. O, heeft u zich nooit verwonderd dat u niet wakker bent geworden in de rampzaligheid? Duizenden hebben de eeuwigheid moeten aandoen in het achterliggende jaar. Duizenden hebben te maken gekregen met dat vlammende vuur van Gods rechtvaardige wraak. Duizenden zijn aangeland in de hel en zullen nooit meer uit de hel kunnen geraken. Maar u wordt vanavond verkondigd. Het is nog de dag der zaligheid. Wat een wonder. Het is nog de wel aangename tijd. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat komt omdat de Heere nog gedachten des vredes heeft. Leest u maar mee in 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Is dat geen aangename tijd? In plaats van de rampzaligheid was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. U mag niet lezen de uitverkoren wereld, want dat staat er niet. U mag niet lezen een heel klein deel van de wereld, want dat staat er niet. Er staat wereld, kosmos, in zijn volle omvang. Al zo lief heeft God de wereld gehad. U leeft toch op de wereld? U bent toch van de wereld? Ja, ik zeg u vanavond, als u niet in Christus bent, dan bent u zelfs een wereldmens. In de diepste zin van het woord. Van de wereld en u leeft met de wereld. Maar het is nog de aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Voor u, voor mij. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. O, toen Christus het uitriep op het kruis, het is volbracht. Toen brak de dag der zaligheid aan. De aangename tijd, dat is de tijd waarop hij de dag der zaligheid laat verkondigen. Dat is de tijd waarop hij zijn genade aanbiedt en schenkt aan een wereld verloren in schuld. Christus is opgestaan. Christus is in de staat van de verhoging. Hij heeft alles verworven wat verworven moest worden. Alles verdiend wat verdiend moest worden. Hij heeft de schuld betaald bij zijn vader. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij heeft aan de wet voldaan, volkomen. En dat laat hij u vanavond verkondigen. Bij God is alles, alles in orde. In Christus, Jezus. Weet u wat er wel aangename tijd is? Alles wat u ontbreekt, is bij deze Christus te verkrijgen. O, zie hem vanavond in de staat van zijn verhoging. Zie hem met eer en heerlijkheid gekroond. Zie hem aan de rechterhand van de Vader. Voor hem is de hemelpoort opengegaan, omdat er geen schuld nog vereffend moet worden. Alles, alles is voldaan. En hij heeft gaven genomen om uit te delen, zelfs aan wederhorigen. Hoort u het vanavond? Hij wordt u verkondigd. Hij staat voor u in de prediking van het evangelie, als een zaligmaker bij wie alles te verkrijgen is om zalig gemaakt te worden. Bij hem is vergeving te verkrijgen. Bij hem is bekering te verkrijgen. Bij hem is genezing te verkrijgen. Bij hem is genade te verkrijgen voor de grootste der zondaren. En hij sluit vanavond niemand uit. Hoort u het? Hij sluit vanavond niemand uit, zodat ik u vanavond mag verkondigen de dag der zaligheid, de wel aangename tijd, die is er voor een ieder van ons vanavond. Deze zaligmaker heeft de zaligheid biddende verworven. Zie hem daar in de hof van Gethsemane. Hoor hem vanaf het kruis bidden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Lees maar in het hoge priesterlijk gebed hoe hij voor de zijnen heeft gebeden, geworsteld en gesmeekt. En diezelfde zaligheid laat hij vanavond biddende preken. Leest u maar in vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Is wat. Nog eenmaal. Dat is de dag der zaligheid. Dit is de wel aangename tijd. Stuurt God nog een van zijn dienstknechten naar u. Biddende. Smekende. Laat u met God verzoenen. Nooit zult u een van zijn knechten in de hel ontmoeten. Nooit zult u een van zijn knechten bij dat vlammende vuur ontmoeten, als hij wraak zal doen. Maar vanavond wel. Vanavond wordt er nog een dienaar gezonden naar u. Biddende, laat u toch met God verzoenen. Hij smeekt het u van Gods wegen. De wel aangename tijd, de dag der zaligheid. U is ook in het achterliggende jaar dat evangelie van vrije genade verkondigt. Zondag aan zondag, door de week, hoe heeft u geluisterd? Wat heeft u ermee gedaan? Hoe heeft u erop gereageerd? Heeft u acht geslagen op de dag der zaligheid? Het grootste deel van die dag is voorbij, zoals het grootste deel van dit jaar voorbij is. U bent in de laatste uren van uw leven, zoals we de laatste uren van dit jaar beleven. Nog maar een klein ogenblik. En hij, die de levenden en de doden zal oordelen, zal verschijnen met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die hem niet kennen. Let erop wat er staat in vers 2. Twee keer over: zie, nu is het de wel aangename tijd. Morgen weet ik niet. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Ik weet niet of wij er morgen nog zullen zijn. Eerdaag zullen wij sterven en God ontmoeten, dan is de dag der zaligheid voorbij. Zal dan die eeuwige nacht aanbreken, omdat u het bloed van het Nieuwe Testament onrein heeft geacht? Wat is een dag? Zie eens achterom, een jaar is voorbij. 12 maanden zijn voorbij gevlogen. 365 dagen voorbij. Wat is een dag? Toch is het nu, in die laatste ogenblikken, nog de dag der zaligheid. Neem dit woord ter harte. Misbruik de leer van uw dood staat toch niet. Zeg toch in het laatste niet, want dat is vijandschap. Ik kan mij niet bekeren. God moet het doen. Onze Duitse vaderen hebben beleden. Het is uw eigen schuld als u verloren gaat. Waarom? Omdat vanavond in de dag der zaligheid u nog een zaligmaker wordt verkondigd, die zegt: bij mij is kracht. Ik kan u wel bekeren, al kunt u het niet. Ik wil u ook bekeren, al wilt u het niet. Nog één keer het appel: levert de wapens van uw vijandschap in. En valt hem nederig te voet. Nergens is het in de schrift verboden om deze zaligmaker die straks terugkomt te smeken. O God, bekeer ook mij zoals u al uw volk bekeert. Bent u nog onverzoend? Bent u nog steeds onverzoend? Nu ook een jaar lang u de verzoening verkondigd is. Leeft u nog steeds voor eigen rekening? Kunt u nog steeds niet vertellen wat God aan uw ziel gedaan heeft? Weet u nog steeds niet van de openbaring van de Heere Jezus in uw leven af? Dan heeft u die verzoening nog steeds niet nodig gekregen. En waarom niet? Dan heb u nog steeds veel te hoge gedachten van uzelf. Dan slaat u uw eigen gerechtigheid nog veel te hoog aan. Dan denkt u dat het woord van God niet waar is. Dan wuift u die vlammen, dat vlammende vuur weg, alsof het kinderspel zou zijn. Dan loochent u de waarheid van het woord van God. Dan bent u nog een vijand van vrije genade. Maar nu is het nog de dag der zaligheid. Nu is het nog de welaangename tijd. Want de schrift zegt, vijanden zullen met God verzoend worden. Nog eenmaal, de laatste keer in dit voorbijgevlogen jaar, zegt mijn meester u, zullen wij vrede maken door het bloed dat ik gestort heb op de kruisheuvel van Golgotha. Wat is daarop uw antwoord? Amen. Wij zingen Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie, ongeacht wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3. eindigen we met gebed. Heere, het is nog de dag van zaligheid. Maar de klok tikt zo verder. Bewaart u onze jonge vrienden ervoor dat ze geen vuur naar de hemel zullen gooien. Maar bewaart u er ons ook voor dat we op een andere wijze het evangelie verachten. Dat is in de grond van de zaak hetzelfde, o Heere. Vanavond heeft u uw handen nog uitgestrekt, het aanbod nog doen uitgaan. Wat bent u nog goed? Wat bent u nog geduldig, Heere? Wat bent u nog langmoedig? Dat u al die goddeloosheid op deze wereld nog verdraagt. Dat u mij nog verdraagt. Wat bent u nog langmoedig over de verdrukkers van uw kinderen? O, wij bidden u, Heere, geef dat we uw woord ter harte zullen nemen. Eer dat u komt, zich openbaart, braakdoende. Vanavond heeft u zich geopenbaard als een God die mild in het schuldvergeven is. Die u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Geef dat we naar huis zullen gaan, met die smeekbeden in ons hart. En waar onze kamer zullen vluchten. Heere Jezus, red mijn ziel. Bekeer me toch tot u. En dat we u niet verachten, o Heere Jezus. Dat we u niet naast ons neerleggen. Niet overgaan tot de orde van de dag. O, wilt u ons gedenken, Heere? En misschien mogen we nog over de drempel van dit oude naar het nieuwe jaar. Zou u nog ons morgen nog weer samen willen brengen, rondom uw woord? Geef dat u alles wat nodig is. Verheerlijk uw naam. Heb dank voor alles wat u gaf, Heere. Voor al het onderscheid dat u op zoveel terreinen maakte, waar geen onderscheid is. Voor alles wat u ons schonk in het achterliggende jaar. Vergeef genadig, o Heere, wat niet was naar uw wil. Verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 89, 19. Thank you. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.